In 1 Korinthe 15 waren wij vorige keer. En ik heb u beloofd daar nog op terug te komen. Omdat daar ook nog iets bijzonders gemeld wordt. Over niet alleen het erfrecht van de gemeente, waar we het vorige keer over gehad hebben. Maar primair eigenlijk over het erfrecht van de Heer Jezus Christus zelf. Vorige keer waren we bij de laatste alinea, als ik het zo mag zeggen, van dit hoofdstuk. Waarin gezegd wordt dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En toen heb ik u gezegd, ja, dat is waar het schriftgedeelte nou eenmaal over gaat. Over dat de gemeente beschouwd wordt als een gemeente van eerstgeborenen, kortom van gelovigen, Romeinen 8 ben ik nu in gedachten, van gelovigen die kinderen God zijn omdat zij reeds wedergeboren zijn, en dat ver voor de jongste dag. En daarom zijn ze niet alleen kinderen van God, maar ook erfgenamen van God, staat er, en mede-erfgenamen van Christus. En die hele gedachtegang tilt de gemeentelijke waarheid, de Bijbelse waarheid in het algemeen, maar zeker gemeentelijke waarheid, ver uit boven, nou ja, wat wij algemeen kennen in allerlei religies, waarin men gewoonlijk niet verder komt dan het idee dat er hierna nog iets is, dat heet dan het hiernamaals, en dan hebben we het niet over het dessert. Dat is het maal van hierna, dat begrijp ik, maar goed. Dat er na dit leven nog iets anders zou zijn. De vraag is of u in welke mate is of en daarna in welke mate een mens daar deel aan krijgt. En eventueel wat hij daarvoor moet doen. Want het idee van dat gratis is, gratis cadeau en geheel voor niets. Ja, dat is, en dat je helemaal niet kunt afdingen zelfs ook, dat is onder mensen nou eenmaal niet bekend. Ik bedoel, dat kan men zich niet voorstellen. Maar waar wij het over hebben, waar de apostel het over heeft hier, in het algemeen wat essentieel is in het Nieuwe Testament, is dat de gelovigen van voor de wederkomst van Christus, ik bedoel de gelovigen van voordat hij daadwerkelijk zal komen om alsnog gediend te worden, kortom om de troon van David in Jeruzalem te herstellen, Israël terug te verzamelen, de andere volken trouwens ook, maar goed, maar zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Gelovigen van voor die tijd, in afwachting daarvan, en dat is dus niet in afwachting van de jongste dag, gelovigen van voor die tijd, zoals u en ik, om zo te zeggen, daar is een bijzonder plan voor. Zij zijn namelijk eerstelingen van het nieuwe verbond. Oudtestamentische gelovigen waren van het oude verbond. Wij zijn eerstelingen van het nieuwe verbond, sinds de opstanding van Christus. En op die grond krijgen wij eerst geboorterecht. En dat betekent dat we niet alleen kinderen God zijn, maar daarmee ook erfgenamen. En dus zullen wij, was de bedoeling, als gemeente tot koningen en priesters gesteld worden. En dat is wat de Heer vandaag doet, aan u en mij, ons dat maken. Vandaar dat Openbaring 1, dat ik citeerde, ik meen vers 6... zegt dat u en ik, dat wij gemaakt worden door de Heer zelf tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Het is een aardige plaats om het zo te formuleren in Openbaring 1, want heel Openbaring 1 is tamelijk statisch, gebeurt in Openbaring 1 niet veel, maar het is de inleiding tot wat in de volgende hoofdstukken van allerlei verschillende kanten besproken wordt. Namelijk de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen, daar gaat het over zijn wederkomst en over de vestiging van zijn koninkrijk op aarde. En voordat dat ook maar vermeld wordt, wordt er inderdaad gezegd dat u en ik, dat wij, gelovigen uit onze tijd, bedeling, bestemd zijn om koningen en priesters te zijn onder het nieuwe verbond. Te delen in de heerlijkheid van Christus. En roep nou niet, dat is rijkelijk laat om het pas in Openbaring 1 te zetten. Ik moet u zeggen, Openbaring schijnt een van de vroegste nieuwtestamentische Bijbelboeken te zijn. Maar dat vind ik persoonlijk geen argument. Het argument is dat deze dingen door de apostelen in hun brieven beschreven worden. En met name natuurlijk in de brieven van Paulus. Ja, van hem hebben we 13, dan wel 14 brieven, als u mij vraagt 14, met de Hebreeënbrief meegerekend. En van die anderen hebben we 1 of 2 of 3 briefjes. Dus ja, en dan hebben we nog niet eens de brieven aan Timotheus en Titus meegerekend, want die zijn natuurlijk ook van Paulus. Hebben jullie dat nog? En ik kan dus rustig zeggen, nee, al die nieuwtestamentische brieven, die spreken daarover. Over ons als gelovigen in onze tegenwoordige tijd, sinds uiteraard de opstanding van Christus. En in afwachting, dat is een beetje passief woord, maar in afwachting van, of zullen we zeggen, ter voorbereiding van wat wij kennen als zijn toekomst. Want het woord wederkomst gebruiken we eigenlijk wat te vaak. Vergeleken met het gebruik van de term in de Bijbel. Het heet gewoon zijn toekomst. Dat is letterlijk zijn aanwezigheid. Ook in het Nederlands van de 17e eeuw van de Statenvertaling, overigens. Maar zeker ook in het Grieks. Zijn aanwezigheid, zijn parousia, zijn presentie. Ter voorbereiding daarvan verzamelt zich God eerst. Althans, zo verzamelt zich Christus eerst, dat kan ook. Zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Zij Jacobus, de broeder des Heren in Handelingen hoofdstuk 15. Van erfgenamen. En voordat wij zullen erven, want dat doen we vandaag niet. Voordat wij zullen erven, moeten wij veranderd worden. De normale route gaat via het graf, dat wil zeggen. Dat hoeft niet letterlijk een graf te zijn, maar loopt via dood en opstanding. Dat wil zeggen de verandering van ons lichaam. Een groot deel van 1 Korinthe 15 spreekt daarover. Is dat lichaam dat opgewekt wordt hetzelfde als het lichaam dat begraven werd of gestorven was? En het antwoord is ja en nee. Als het tarwe was, is het tarwe. Als het gerst is, is het gerst. En toch is het niet hetzelfde. Ik kom daar nou niet op terug. Maar het is in ieder geval heerlijker, beter dan het oude. Het is dan echt gekroond. Ja, dat bedoelde ik te zeggen, ja. Corona is Latijn. Een kroon zeer schoon, wacht ons aan Gindse kust. Dus doe maar weer. Laat ik er maar proberen grappen over te maken. Want ja, wat moet je ermee? Corona. Het is het tegenovergestelde van. Ik ben heel ongelukkig met die term. Noem het maar gewoon griep. Ongewoon griep dan. Oké. Maar corona, dat komt later. Dat is heerschappij. Enzovoorts. Daarheen zijn wij onderweg. En die kroon is niet dat we in de hemel komen of in het algemeen aan de goede kant van het hiernamaals. De kroon is dat wij komen aan de goede kant van het hiernamaals en dan nog hoger ook nog, namelijk in de hemel. Hebben jullie dat nog? Wat het ook wezen zal. Naar boven. Misschien heb ik het vorige keer ook gezegd, dat moet haast wel. Van oud-testamentische gelovigen staat nergens dat ze in de hemel zullen komen. Dat is ook echt niet aan de orde. Niet alleen wordt het niet vermeld, er wordt wat anders vermeld. Er wordt vermeld dat ze op een nieuwe aarde zullen wonen. En dat het land van hier tot daar en van zus tot zo, dat is voor Abraham en zijn zaad enzovoorts. Het is niet de hemel. Dat is op een nieuwe aarde. Zij verwachten de jongste dag, met 2 T's, zij verwachten de jongste dag. Ze doen dat trouwens nog, er is inmiddels een T af. Zij verwachten de jongste dag. Ja, En inderdaad terecht. En daarom zijn er velen die zich christenen noemen, die verwachten een jongste dag. Ze weten niet beter, ze kennen geen nieuwtestamentische waarheid. Ze leven onder de wet, onder mosaïsche inzettingen, of wat er voor door moet gaan in de praktijk. Want ja, in de praktijk leven ze niet onder die wet, maar onder een aangepaste versie. Net als de Joden, die hebben ook een aangepaste versie. Dat is toch zo of niet? Ja, zegt toch niks geks? Dat is toch zo? Maar als je toch, er is niemand die zich houdt aan de mosaïsche wet. En, nee. Oké, zal u niet lastig vallen met wat voor theologische redeneringen daar dan weer aan ten grondslag liggen. Maar men is verdwaald en blijven steken in het Oude Testament. Men zoekt de weg naar het kruis, eventueel. Maar als het goed is, hebben u en ik, en anders is het nog niet goed, dan komt het nog. Maar als het goed is, hebben u en ik dat kruis achter ons gelaten. Wij zijn daar voorbij. De prediking van het evangelie, met grote nadruk, is niet de prediking Jezus Christus en die gekruist. De prediking van de blijde boodschap is Jezus Christus en die opgewekt. Daarom moet je dan natuurlijk eerst accepteren dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Ik heb u dat eerder verteld, die meen ik me te herinneren. Maar de prediking van het evangelie is een levende Christus. Opdat een ieder die in hem gelooft, in hem die aan de rechterhand Gods is, als de Zoon van God, in hem eeuwig leven hebben. En daar hebben we het vanavond vervolgens over. Want ja, ik kan wel zeggen, wij als gelovigen zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En dan lees ik het netjes, althans ik citeer het netjes uit Romeinen 8. Maar wat erfde Christus dan, als wij mede-erfgenamen zijn? Toch? En ja, en als wij dan Efeze 1 vers 3... gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Welke zijn die zegeningen dan? Is dan dus de vraag. Want ja, die zegeningen, wat het ook wezen mogen, hebben wij niet ontvangen op persoonlijke titel. Dat wil zeggen, op grond van wie wij zijn, of wat wij gedaan hebben, of al of niet verdiend hebben, of zo. Maar hebben wij in Christus. Dat wil zeggen, wij zijn geplant in Christus. Het woord leen ik uit de vertaling van Romeinen 6. Wij zijn één plant met hem geworden. Wij zijn vereenzelvigd met Christus, geïdentificeerd met Christus. God ziet ons in Christus en Christus is onze vervulling en wij als gemeente zijn de vervulling van Christus. Dit is het laatste vers uit Efeze 1. Kortom, wat zijn dan zijn zegeningen als wij daar, waaraan wij deel hebben gekregen? En dan aarzel ik wat, omdat ja, voordat de apostel Paulus daarop ingaat, feitelijk, gaat hij eerst in gebed, dat is in Efeze 1 namelijk. En dan bidt hij dat God ons zal geven, de Vader van onze Heer Jezus Christus en de God, de Vader der Heerlijkheid. Dus Efeze 1 vers 17. Gedenkende u in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid. Onthoud die term, kom er later op terug. De Vader der Heerlijkheid. Vader der Heerlijkheid. U geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Er staat zijn kennis, maar die is onduidelijk. Dus hij zegt kennis van hem, dat is wat het betekent. Wij zouden kennis van hem, van Christus, krijgen namelijk. Namelijk, verlichte ogen uws verstands, uws harten mag ook. opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Waarmee toch gezegd wordt dat wij zouden komen, was de bedoeling, tot kennis van Christus en meer specifiek tot kennis van zijn hoop, zijn roeping en daarmee zijn toekomst. Welke zij de hoop van zijn roeping, dat wil zeggen waartoe is Christus dan geroepen? En welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis, dat wil zeggen hij heeft dus of krijgt dus een erfenis, die heerlijkheid. De heerlijkheid van zijn erfenis, maar er staat wel meteen achter, in de heiligen, en dat zijn wij. Dat wil zeggen dat wij als gelovigen daar deel aan hebben. Daarom moeten wij weten welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis, want het is ook de rijkdom der heerlijkheid van ons erfenis, want Romeinen 8, wij zijn mede-erfgenamen met Christus, en van God. Hebben jullie het nog? En dan nog één. We zouden weten welke de uitnemende grootheid. Dat is erg groot hoor. De uitnemende grootheid zijner kracht is, of zij, aan ons die geloven. Het gaat om de kracht van Christus. Die werkt in ons die geloven. In het vorige vers stond heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En nu is het de uitnemende grootheid zijn de kracht aan ons die geloven. En ik wijs er maar op dat de brief zelf in 1 vers 1 geadresseerd is aan de heiligen en gelovigen. En die beide termen worden hier weer aangehaald. Dat wil zeggen, de zegeningen van Christus worden aan die gelovigen, aan die heiligen toegeschreven. Maar kennen wij die heerlijkheid van zijn erfenis? Kennen wij de hoop van zijn roeping? En kennen wij de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons, die geloven? En dat je die kracht niet moet onderschatten, staat erachter. Want het vermakelijke is natuurlijk dat hier vier verschillende woorden gebruikt worden voor kracht. Achter elkaar. Kracht, werking, sterkte, macht. Hoezo kracht? Maakt niet uit, van alle kanten. En dan nog een kracht die hij gewrocht heeft. Gewerkt is hetzelfde woord. Het zijn dezelfde letters, ook in het Nederlands eigenlijk. Want die G is de K, hè? Die CH is de K. De kracht die hij gewerkt heeft, gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Nog een keer. Die uitnemende grootheid zijner kracht, naar de werking der sterkte zijner macht, werkt in ons, die geloven. En wat is die kracht? Wat betekent die kracht? Wat is dat voor een kracht? Nou, dat is die kracht die God gewerkt heeft, gebruikt heeft dus, heeft toegepast in Christus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand, of gewoon aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, et cetera, et cetera. Wel nu, als die kracht waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt, werkt aan ons die geloven, wat gebeurt er dan met ons? Dat mag toch niet te moeilijk zijn? Die kracht wekt ook ons op, geeft ons nieuw leven, doet ons wedergeboren worden, nog een andere term, geeft ons de Heilige Geest. Het is volstrekt hetzelfde. Dan word je uit de geest geboren, Maar God is geest, dus of je nou uit God geboren wordt of uit de geest geboren wordt, of nieuw leven, goddelijke natuur deelachtig wordt, dat is de term uit Petrus, of je ontvangt de Heilige Geest, dat zijn allemaal verschillende termen voor één en hetzelfde ding. Het ding is dan, klinkt heel oneerbiedig, maar hoe moet ik het dan zeggen? Het is die kracht die in ons werkt, maar niet alleen dat, want de Heer Jezus Christus werd niet slechts opgewekt, zodanig dat de dood niet meer over hem heerst enzovoorts. Hij werd ook gezet in de hemel. Hetgeen, en dan begrijpt u de moeilijkheid van dit onderwerp, hetgeen impliceert dat die mens die geboren werd uit Maria van Nazareth, die mens die wij ook kennen als, er is maar één middelaar tussen God en de mens, namelijk de mens, Jezus Christus. Ik citeer letterlijk Paulus in zijn brief aan Timotheus. Kortom, dat die mens, die werd uit de mensen genomen, en nu citeer ik Hebreeën 5 vers 1, werd uit de mensen genomen en gesteld bij God in de dingen die daarvoor de mens te doen zijn. Wel nu, die mens werd gepromoveerd van de aarde naar de hemel. Dan zult u zeggen, ja, dat vind ik niks bijzonders. Dan zeg ik, nee, maar als u dat niks bijzonders vindt, dan kom ik gewoon van de andere kant binnen. En dan moet ik dus zeggen dat het bijzondere gelegen is in dat hij mens was. Als je dat niet accepteert namelijk, dan is er niks bijzonders aan het feit dat God hem uitermate verhoogd heeft en een naam gegeven boven alle naam. Dit is ook geciteerd, hè? Uit Filippenzen, hoofdstuk 2. En dat weer uit Jesaja. God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, omdat in die naam zich alle knie zal buigen, dergenen die in de hemel, die op aarde en die onder de aarde zijn. Filippenzen 2. Maar nogmaals, ontleend aan Jesaja. Dat betekent pas wat als je eerst de voorgaande verzen in Filippenzen 2 tot je hebt laten doordringen, waar staat dat hij in de gestaltenis Gods was, en maar dat hij het geen roof heeft geacht om zichzelf te ledigen. Nee, ik weet dat het ongelukkig geformuleerd is daar, maar dat komt omdat je het niet, omdat een letterlijke vertaling van precies wat er staat grote problemen oplevert in welke theologie dan ook. Ik zeg het er maar een beetje grof bij. Maar dat is wat er staat. Hij was in de gestaltenis Gods. Hij was het beeld Gods. Maar heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen, is de mensen gelijk geworden en heeft dat geen roof geacht. Dat wil zeggen, hij heeft het niet beschouwd als diefstal of dat hem wederrechtelijk wat aangedaan was. Hij is mens geworden, hij heeft zich geledigd, dat is het woord wat er staat. Hij heeft zichzelf, ik geloof dat er vernietigd staat in de Statenvertaling. Maar het woord is, men noemt het de kenosis, de lediging. Hij heeft zich geledigd van zijn godheid, om zo te zeggen, en hij leefde op aarde als mens. Nou ben je meteen een ketter hoor als je dat zegt, dus daarom zeg ik het nu maar even. Mij maakt het inmiddels niks meer uit. Het is gewoon Bijbelse waarheid. Hij leefde op aarde als mens en in de gedaante van de mens, vernederd en wel, heeft hij zichzelf vernederd, staat erbij, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Heb je dat? Ik wist niet of ik moest zeggen, God heeft hem een naam teruggegeven boven alle naam. Dat kan ook, maar dat valt niet binnen de context van dat schriftgedeelte. Dan gaat het over Jezus, de mens, die uitermate verhoogd is geworden. En daarmee kreeg hij als mens niet de naam terug, je kreeg die naam voor het eerst. Of je het begrijpt, ik vind dit makkelijker te begrijpen dan een gedoe over de zoon en de vader van dezelfde essentie, maar een verschillende substantie, of net andersom. Ik kan het nooit onthouden hoe ze het bedacht hebben, Want ja, naar mijn idee is er geen verschil tussen essentie en substantie. Ik heb er jaren naar gezocht wat dat verschil is, maar dat weet niemand. Maar dat is essentieel, dat we zeggen substantieel voor de leer van de drie-enigheid. Maar daar kom je echt niet mee weg. En in de Bijbel vind je dit soort dingen überhaupt niet. Wat je in de Bijbel vindt, is de Heer Jezus die op aarde leefde als met Jezus. De naam droeg hij niet in het Oude Testament. Die waar was er nog niet. Hij moest nog verwekt worden zelfs. En bij de aankondiging daarvan wordt gezegd, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Want het is de vergrieksing, Griekse vorm van de naam Jehoshua, of Joshua, Hosea, heil, verlossing, zo u wilt. Maar dat begint bij zijn geboorte, Jezus, maar God heeft die Jezus gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Waarom? Nou, het hangt er vanaf wat u bij die vraag waarom denkt. Maar er staat nergens dat hij die plaats in de hemel gekregen heeft, omdat hij daar nou eenmaal vandaan kwam. Heb ik nooit kunnen vinden in de Bijbel. Dat wil niet zeggen dat het er niet staat, want dat weet je dan nooit zeker. Maar dat heb ik nooit kunnen vinden. Want ik heb wel wat anders gevonden. Namelijk dat hij opgewekt is uit de dood. Eerst in het algemeen. Oh, laat ik het langzaam doen. Eerst in het algemeen. Hij, de Heer Jezus, kwam in gelijkheid des zondige vleesers. Voor alle duidelijkheid. Die term citeer ik uit de Hebreeënbrief waar die staat. Dat u niet denkt dat ik hem ter plekke verzin. Hij kwam in gelijkheid des zondige vlees. En anders uit Romeinen, hij is zelf vlees en bloed deelachtig geworden. De Hebreeënbrief zegt het trouwens ook nog een keer zo. En hij kwam om de zonde der wereld te dragen. Achteraf wordt gezegd dat Jesaja 53 op hem van toepassing was. Het is geen theologie onzerzijds, maar staat zwart en wit in de Bijbel. Namelijk, hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is Jesaja 53, het wordt aangehaald in Handelingen. In een gesprek tussen Filippus en de Kamerling. Ik weet niet precies welk hoofdstuk het is. 8. En er wordt de vraag gesteld over wie zegt de profeet dit en het antwoord is over Jezus. Hij verkondigde hem Jezus, staat er dan. Dat is wat over gaat dus. Hè. Hij droeg dus de straf die ons tevreden aanbrengt. Maar luistert, als het gevolg van de zonde, de bezoldiging der zonde, de dood is. Gewoon, als het zo is dat de ziel die zonder zal sterven. Kortom, als wij nou eeuwige straf verdiend hadden, dat wil zeggen de dood en wat er maar eventueel op volgt, maar in ieder geval, dat was het dan. Voor eeuwig verloren. En de Heer Jezus draagt uw straf, de mijne ook nog, en van nog een paar mensen zal ik dan maar zeggen. Hoe kan het dan dat hij niet voor eeuwig verloren is? Als zij onze straf, als we gerouwd hebben. En als zijn gerechtigheid ons wordt toegerekend en onze zonde hem. Dat is wat de Bijbel leert. Waarom is hij dan niet voor eeuwig verloren? Omdat er nog meer in de Bijbel staat. En dat is namelijk dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Zodat je twee dingen tegenover elkaar vindt in de Bijbel, dat weet iedereen. Zelden stelt iemand deze discussie, maar ik hou hem u nou voor. Er staat in de Bijbel, de ziel die zonder zal sterven. Toen heeft men uitgevonden dat de ziel onsterfelijk is. Ook in het christendom leert men dat. Dwaas. Die ziel die zonder zal sterven, zegt de Bijbel. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar aan de andere kant, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En God beloofde hem eeuwig leven en dat soort dingen meer. Wel gelukzalig de mens wie God de zonde niet toerekent en wie zijn overtredingen bedekt zijn. Schreef David. Paulus haalt het aan in de brief aan de Romeinen. Maar hoe kan zoiets? Dat is heel eenvoudig. Er staat niet, de ziel die zondig zal sterven en dat is het eind van het verhaal. Alleen al deze gedachtegang in het Oude Testament, de ziel die zondig zal sterven en God rekent geloof tot gerechtigheid, impliceert, ik kan het rustig zeggen omdat de Bijbel het zelf expliciet zegt, maar het impliceert dat er dus de optie bestaat van opstanding uit de dood. Dat kan niet anders namelijk. Want je kunt niet eerst eeuwig leven hebben en dan sterven. Want dan is het eeuwige leven geen eeuwig leven meer. Dat kan je net zo goed niet krijgen, want dit leven eindigt ook in de dood. Schiet niet op. Dus kan niet anders. De ziel die zonder zal sterven. Maar als die ziel dan ook nog een gelovige ziel was, dan zal hij vervolgens opstaan uit de dood. Ja, wanneer staat er niet bij? Nou ja, goed, het staat er wel ergens hoor. Ten laatste dagen. Ooit een keer. Dat is wat de Bijbel leert. Zie? En daarom verwachten oud-testamentische gelovigen opstanding uit de dood. Opstanding op grond van geloof. Nou, dat is precies, en ik ga maar meteen door zonder het verder toe te lichten. Ik kan net zo goed zeggen, we hebben de Heer Jezus Christus tot voorbeeld. In alles, altijd. En wat gebeurde met hem? Hij werd tot zondaar gerekend. Hij werd onder de misdadigers gerekend. Dat is ook Jesaja 53, waar het letterlijk zo staat. Er staat zelfs, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Nog steeds Jesaja 53. Hij heeft zijn ziel onder schuldoffer gesteld. En hoe het allemaal maar heten mag daar. Dat is gebeurd. En hij droeg dus de toorn Gods die over hem kwam. Maar nadat dat gebeurd is en dus de executie voltrokken is, blijft staan dat hij een gelovige was en is. Dat als er iemand een gelovige was in de Bijbelse geschiedenis, was het de Heer Jezus. En dus heeft hij recht op eeuwig leven. Omdat God dat beloofd had. Op grond van geloof. En dus wekte God hem op uit de dood. En het bijzondere is, hij wekte hem op uit de dood. Dat niet alleen, hij wekte hem op uit de doden. Dat wil zeggen, niet maar op de jongste dag, zoals de algemene verwachting moet zijn, op grond van het Oude Testament in elk geval. Maar God wekte hem op terstond. Heb je ooit gelezen, ik meen dat het Matthäus 3 is, daar staat dat de Heer Jezus zich meldde bij Johannes de Doper om zich te laten dopen. Dan komt natuurlijk de oude discussie, want mensen, het is niks nieuws allemaal, hè? Oude discussie, waarom moest de Heer gedoopt worden? En dan niet zeggen, nou ja, dat deed iedereen, dus hij deed het ook maar. Alsof hij zijn leven lang zich aangepast heeft aan de publieke opinie. En maar gewoon meegedaan heeft. Als dat zo was, hadden ze hem nooit gekruist. Waarom liet hij zich dopen? Dat is heel gemakkelijk. Dat is helemaal niet moeilijk. Omdat de doop een uitbeelding is van dood en opstanding. Lijkt me daarmee ook wel bewezen trouwens dat dat zo is. En als iemand die weg zou gaan, wel, daar was hij voor gekomen. Om te dienen. Om zijn leven te stellen tot een rantsoen voor velen, of hoe die dat bij gelegenheid maar zei. En bij gelegenheid vroeg hij me, wat moet ik dan bidden? Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar, zei hij, hiervoor ben ik in deze uren gekomen. Dus ja, dat was de weg die hij gaan zou. Ik ben trouwens van mening dat toen hij op 30-jarige leeftijd zich meldde bij Johannes de Doper, dat hij toen aan de laatste fase van zijn openbare optreden begon. Hij was al 30. En zich meldde, ook op de bladzijde van de Bijbel om zo te zeggen, meldde hij zich, nadat we 18 jaar lang niks van hem gehoord hebben, en daarvoor trouwens 12 jaar lang niet, maar toen maar. En hij meldde zich om het laatste stukje van zijn weg te gaan. En die weg zou uitlopen op zijn dood en opstanding. En daar geeft hij meteen aan het begin van dat stuk getuigenis van. Hebben jullie dat? Zijn openbare optreden voor zover in de Bijbel expliciet vermeld, begint daarmee. En dan komt de verzoeking in de woestijn. Dat komt er meteen overheen. Dan begint het. Maar vooruit. Maar aan het begin daarvan, zei Johannes de Doper, dat is hem, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En Jezus liet zich door Johannes dopen. Als uitbeelding van zijn dood en opstanding. En ik vertel het misschien niet in de goede volgorde, maar je moet toch wat, nietwaar? Dus dan zeg ik maar meteen, en toen hij gedoopt was, dan staat er. Daar wilde ik eerst naartoe. Daar staat er, en Jezus terstond, opgeklommen zijnde uit het water. Ik vind hem geweldig. Ik vind hem zo mooi. Hoezo? Terstond opgeklommen uit het water. Dacht u dat ik dacht dat hij in het water gebleven was? Kom op zeg, waarom wordt dat vermeld? En niet dat hij eerst een paar rondjes nog gezwommen heeft, maar Jezus terstond, nee, niet om te spotten, maar stel het u voor, waarom schrijft iemand dat? Jezus terstond, opgeklommen zijn daar in de eerste plaats, daar was dus inderdaad in het water afgedaald, anders kun je niet uit het water weer opklimmen. Nee, ik weet het, en dan kun je ook nog besprenkeld worden terwijl je in het water staat, zo lost men dat op. Kun je op de foto's zien, zeg ik altijd, schilderijen, tekeningen, wat het maar was. Maar goed, maar in het water afgedaan en terstond opgeklommen uit het water. Waarom dat er staat? Omdat het bijzondere is dat zijn opstanding, dat is uit het water weer omhoog komen, uit de dood als het ware, was inderdaad niet pas op de jongste dag, na de intermediate state, weet je nog, daar hebben we het over gehad vorige keer geloof ik. Na een tussenperiode van wachten tot op de jongste dag. Maar hij stond meteen op uit de doden. Dat is waarom de discipelen zeiden, toen de Heer zei, praat niet over wat je nu gezien hebt, totdat de Zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan. Toen zeiden de discipelen onder elkaar, wat is dat? Opstanding uit de doden. Ze kenden opstanding uit de dood op de jongste dag. Maar opstanding van tussen de overige doden uit is een opstanding voor de jongste dag. Want dat betekent die uitdrukking, hè? Opstanding uit de doden wil zeggen van tussen de doden uit. Met achterlating van de overige doden. Dat is een opstanding niet op de jongste dag, maar een opstanding veel eerder. Ook uitgebeeld trouwens, ik hoop dat u mijn sprongen volgt. Ook uitgebeeld overigens in de opstanding van Lazarus. Een van die zusters van Lazarus, ik weet nooit wie. Ik kan ze nooit uit elkaar houden, die dames, maar goed. Een van die dames, ja heer, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Precies. Maar het wachtte niet op de laatste dag, hij stond toen op, ter plekke. En de andere keer vertel ik u dan weer dat de opstanding van Lazarus in zichzelf een uitbeelding is van de opstanding van Christus zelf. Niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg. Om voor de hand liggende redenen die ik ook niet verder uitleg. En daarom heet hij ook Lazarus, maar dat leg ik ook verder niet uit nu. Maar het heeft allemaal een betekenis. Het is de uitbeelding van de opstanding van Christus als hoge priester van het nieuwe verbond. Met de naam Eleazar, Lazarus. De zoon van Aaron. Een later priesterschap. Maar goed, Zoek het maar eens na. Er zit zo ontzettend veel aan vast, maar je kunt het alleen zien als je die grondwaarheden kent. En daarom probeer ik ze uit te leggen. De Heer Jezus namelijk stond onmiddellijk op uit de dood. En daarmee werd hij de eersteling, eerstgeborene, alle creaturen enzovoorts. Dus nog even terug naar Matthäus 3. Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water enzovoorts. En wat je dan ziet is dat daar die stem komt uit de hemel. Eerst die duif natuurlijk die op hem nederdaalde enzovoorts. En de stem uit de hemel: deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar verzuim niet vast te stellen dat dat een teken was in de eerste plaats en dat het plaatsvond ter gelegenheid van dat andere teken van zijn doop. Gezamenlijk is het de uitbeelding van zijn dood en opstanding, en in zijn opstanding uit de dood werd tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat zegt de Bijbel ook, niet alleen ik zeg dat nu, dat zegt de Bijbel ook, dat toen tot hem gezegd werd: gij zijt mijn zoon. Toen werd trouwens ook tot hem gezegd: gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En bij die gelegenheid ontving hij de beloofde Heilige Geest. U wordt geacht dat allemaal te weten, want dat is de inhoud, de echte inhoud van wat Petrus predikte om de Pinksterdag. Dat is wat hij zei. Je kent toch die toespraak van Petrus, Handelingen 2? Met die gekke schriftlezing aan het begin. Moet je je voorstellen. Het is Pinksteren, het duurt nog even, we krijgen eerst... laat maar zitten. Het is Pinksteren en dan is er een predikant. En de eerste, de beste in dit geval zelfs. En die begint zijn Pinkstertoespraak met een schriftlezing uit Joël 2. Hoe kom je erop? Er staat: het zal zijn in de laatste dagen dat God zal uitstorten, God zal uitstorten mijn geest op alle vlees, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als wij het vandaag lezen, zeggen we: nou, daar is van die hele schriftlezing niks terechtgekomen, want die tekenen zijn er verder niet geweest, en zon, maan, bloed en vuur, rookpilaren, enzovoort. En Jeruzalem is niet verwoest op de wijze die daar in Joël 2 staat. En het gaat trouwens over de 70ste week van Daniel daar, en er is ook niet gesproken van een Joël in Handelingen 2 enzovoort. Dus men discussieert tot vandaag over hoe Petrus dat in vredesnaam in zijn hoofd heeft gehaald. En sommigen zeggen dan: nou ja, hij wist niet beter. Het was een faux pas in Frans en het was niet beter. Het was jammer dan, foutje, Apeldoorn bellen. We hebben verkeerd gedaan. Want ja, er moet nog vervuld worden wat Petrus daar las enzovoort, zegt men dan. Maar we raken helemaal de draad kwijt met zo'n discussie. Wat Petrus zei: God heeft beloofd dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En is er vandaag mee begonnen. Nou ja, dat is ook niet waar, ik moet zeggen. En vandaag demonstreert hij dat hij daarmee begonnen is. Want vandaag, deze eerste dag van het feest eerste dag van het wekenfeest. Van de eerstelingenbroden, wilde ik zeggen. De eerste dag van dat feest demonstreert God dat hij daadwerkelijk begonnen is met het uitstorten van de Heilige Geest. En de eerste die die geest heeft ontvangen is Jezus van Nazareth. En als jullie willen, kun je vandaag ook die geest ontvangen. Nou ja, het werd hem eerst gevraagd: mannen, broeders, wat moeten wij doen? En toen zei Petrus: je bekeren, je ook laten dopen, toch? Je bekeren, en dan zult ook gij die geest ontvangen. Er staat: want ook u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. Kortom, wat gepredikt wordt, is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Kortom, hij ontving de geest. En als je de geest ontvangt, kom je tot leven. Dat is wat wedergeboorte is, nou eenmaal. Uit de geest geboren worden, Nicodemus. Johannes 3. Maar de Heer Jezus was de eerste die die geest ontving. En de vraag is, en op grond waarvan was dat dan dat hij opstond uit de dood? En het antwoord is, omdat hij een gelovige was. Maar uiteindelijk gebeurt dat met alle gelovigen, dat ze zullen opstaan. Maar waarom werd hij specifiek als eerste opgewekt uit de dood? Nou, die is makkelijk. Opdat hij de, in alles de eerste zou zijn. En het punt is dat die eerste, ja, die erft. Wij zeggen, die het langst leeft, erft alles. Maar dit is wie het eerst komt, eerst maalt. Want zo werkt het. Hij heeft oudere rechten daardoor. Als de eerste mens die deel heeft aan dat opstandingsleven, om zo te zeggen, aan dat nieuwe, dat eeuwige leven dat God beloofd had, als eerste die die Heilige Geest ontving als vervulling van de beloften, niet alleen in Joël 2 uiteraard, maar ook in Zacharia of in Jesaja. Kortom, als eersteling heeft hij de oudste rechten en is hij, tenzij anders vermeld, de koning, de hoge priester, hoe dat maar heten mag. En het woord zoon had ik nu ook moeten gebruiken eigenlijk. Omdat dat die betekenis heeft van erfgenaam. Dat is wat het is. En dat is wat wij dus lezen in 1 Korinthe 15. Waar staat uitdrukkelijk in vers 20. Het voorgaande gedeelte. Ik weet niet of ik dat besproken heb hier. Maar dat meen ik, er staat namelijk dat het natuurlijk is een lichamelijke opstanding. Die Corinthiërs horen tot die categorie die zei, je moet het overdrachtelijk zien. Die hadden waarschijnlijk zo'n verhaal van, je moet je voorstellen dat die kanarie in dat kooitje, en dat dan het deurtje open gaat, en voor de rest moet je het navragen aan Karel Terlinde. Die legt dat zo uit. Het is bij de Corinthiërs in de leer geweest. Maar in de praktijk, die gelooft niet in de opstanding des vleeses. Ik kan het rustig zeggen, want hij zegt het ook. Dus dat is makkelijk, hè. Het is geen roddel of zo, daar is hij beroemd mee geworden zelfs. Nou goed, wij geloven daar wel in, omdat de Bijbel het leert en Paulus het ook zegt. En hij zegt bovendien, indien vers 16 de doden niet opgewekt worden, dan is Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof leeg, ijdel. Dus als je gelooft, wat geloof je dan? In de opstanding van Christus. Ja, het gaat me niet om geloven dat God bestaat. Hè. Dat vind ik altijd zo'n onnozel iets. Geloven dat God bestaat. Nou en? Wat heb je daar nou aan? Als God bestaat, moet hij zich maar kenbaar maken. En anders dan maakt het niet uit of we geloven dat God bestaat of niet. Als je toch niks zegt, wat heb je er dan aan? Toch? Als je niks van zich laat horen. Nou ja. Nee, geloof is geloof in wat God gesproken heeft. Per definitie, geloof is geloof, aanvaarding namelijk vertrouwen van het medegedeelde. Dat staat in je woordenboek. Kortom, geloof is dus niet geloof in dat God bestaat. Zelfs niet geloof dat God gesproken heeft, maar geloof in wat God gesproken heeft. En waarover spreekt God dan? Wat is dan wat hij ons meedeelt? De opstanding van Christus. Men lezen Handelingen 2, de eerste toespraak van Petrus. De opstanding van Jezus uit de dood, waardoor hij tot Christus gesteld is geworden. En tot hoge priester en tot zoon en hoe het maar heten mag. Nou lees ik hier weer verder. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs en zijt gij nog in uw zonden. Dan is er dus geen vergeving van zonden. En dat zo zijn dan ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Zie? En samenvattend, indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, als onze hoop op Christus alleen is voor dit leven, en voor velen gaat het niet verder hè, dan dit, dan zijn wij de ellendigste, wie zei dat, beklagenswaardigste, staat ergens in de nieuwere vertaling, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Moet je niet te hard roepen hoor in een evangelische omgeving, want dan krijg je grote problemen mee. Maar het staat er wel. Zie. Maar nu, daar komt ie. Oh, weet je, zal ik nog even, u hebt even de tijd nog, hè? Even kijken. Ja, ik heb nog 10 minuten voor de pauze. Dus, we pauzeren niet. Oh, dat is mooi. Daar hoef ik helemaal geen rekening mee te houden. Dan gaan we verder. Dan neem ik even een uitstapje. Dat is omdat iemand ernaar vroeg. En ik beloof u dat het niet te lang duurt. Ik moet even zoeken. Vers 29. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Dit is een klassiek omstreden vers. Bekend vooral via Utah. En hoe heet die stad ook alweer? Weet ik het? Salt Lake City. Vanwege het zoutmeer. Ik denk altijd aan de Bonneville zoutvlakte van die. Van die snelheidsrecords die ze daar, uit de racerij. Maar goed, het is daar dus, hè. Van de Mormonen. Ja, ze hebben een langere naam, maar daar hadden ze maar niet zo'n lange naam moeten kiezen. Wij gebruiken de korte naam, de Mormonen. Die houden van de hele wereld, de hele wereldbevolking, geslachtsregisters bij. En dat doen ze dan, omdat ze zeggen van, ja, als je iemand die niet gedoopt is, kan niet zalig worden. Dus mocht u het nou vergeten zijn, dat geeft niet. Iemand van die lui laat zich dopen in uw naam. Daar weet u niks van, maar dat doen ze dan. En ze doen het ook voor uw voorgeslacht, dat houden ze bij. Kijk je nou raar, denk je dat ik het verzin? Nee, dat is echt zo. Heb je wel eens gezocht naar uw voorvaderen op internet en zo? Geheid dat je terechtkomt in de administratie van de Mormonen. Die rammelt van alle kanten, maar goed, dat is met alle administraties zo begrepen, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan dopen ze iemand in plaats van een ander die al overleden is. En ze zeggen dat dat hier gebeurde en dat dit vers daarover spreekt. Er zijn er die voor de doden gedood worden. Daarna heb je een probleem. Maar ja, je moet toch niet gedoopt worden om zalig te worden? Of wel? Je moet toch geloven om zalig te worden? Toch? Nou ja, omstreden. Vandaag, dat was toevallig denk ik, maar vandaag kwam ik het nog tegen in mijn aantekeningen, een commentaar op dit vers, en daar had ik geschreven, er zijn meer dan 30 verschillende verklaringen voor dit vers. Nou, beginnen we met de eerste. We hebben even de tijd, toch?
Ja,
nee, oké, dat doen we dus niet. Ik zal je meteen zeggen hoe het zit. Het gaat gewoon over degene die gedoopt zijn geworden voordat ze dood gingen, dan wel waren. De vraag, ja, als u zegt het is een ongelukkige formulering, dan moet ik u zeggen, nou, dat mogen dan zo zijn, maar het is een bestaande grammaticale taalkundige vorm. Maar dan ga u dat allemaal niet uitleggen. U mag met die vragen over het vers blijven zitten, of u luistert nu naar wat ik ervan zeg nu, want anders duurde me dat veel te lang. Wat zullen zij doen die voordat ze dood gingen, voordat ze dood waren, voordat ze doden waren, gedoopt werden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Ze doden toch niet opgewekt worden, waarom zou je dan, voordat je een dode wordt, laten dopen? De doop is immers een uitbeelding van dood en opstanding. Nou, als dat niet bestaat, dood en opstanding, waarom zou je dan laten dopen? Dat is de hele vraag hier. Ja, het is nu eenmaal een langdradig hoofdstuk. Wat zeg ik? De beide Korinthebrieven beschouw ik allebei als langdradig. En dat komt omdat die Korintiërs nou eenmaal hardleers zijn. Zie? Maar dit was even een zijtak, want dit is niet waar ik het met u over wil hebben. Waar ik het met u over heb, is simpelweg dit. De doop is inderdaad primair een ondergaan in het water. En er weer uitkomen als uitbeelding van dood en opstanding. En je vindt parallellen daarvan in bijvoorbeeld de vloed van Noach. Dat verzin ik niet, dat zegt Petrus. Die heeft het over de vloed van Noach en zegt dan waarvan het tegenbeeld de doop enzovoorts. Want het is, de vloed van Noach was ook iets van water erin en er weer uit. En een andere parallel is die van de doortocht door de Schelfzee. En dus ook een andere is die van de doortocht door de Jordaan. Heb je dat? En eigenlijk is er nog één. Maar die ligt van de nederwerping der wereld. Die grootste vloed die er ooit was. Laten we maar zeggen Genesis 1, gemakshalve. Toen de hele wereld vergaan is door water. Totdat in het werk van de zeven dagen het een en ander gerestitueerd werd. Hersteld werd. Enzovoorts. Maar daar wilde ik het nu niet over hebben. Waar ik het over heb is dit. Christus is opgewekt. Uit de doden. Vers 20 van 1 Korinthe 15. En dan staat er letterlijk. Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Dat en is toegevoegd, is geworden, dat geworden mag er weer uit. Dat betekent namelijk helemaal niks. Er verandert niks mee. Het verzwakt alleen de zin. En als ik hem zo lees, dan wordt dat begrip eersteling veel sterker. Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Maar het woord eersteling, staat de vertaling, komt u vele malen tegen in de boeken van Mozes. Want het is de aanduiding van de eerste vruchten van de oogst. Dat heet eerstelingen. Heb u dat? Hij kwam net even voorbij toen ik de Pinksterdag aanhaalde. Want dat is de dag van de eerstelingen broden. Broden die gemaakt worden, gebakken worden van de eerste vruchten van de oogst. In dit geval zelfs met zuurdesem erdoor. Als hoge uitzondering. Want dat mag normaal niet als het voor de Heer bestemd is, maar daar wel. En dat is omdat het de uitbeelding is, die twee broden samen, van één deeg zeg ik altijd. Die broden zijn de uitbeelding van de gemeente. Onze gemeente, onze nieuwtestamentische gemeente. Die in zijn tegenwoordige vorm nog gezuurd is. Dat wil zeggen, wij zitten nog met een lichaam dat behept is met de zonde enzovoorts. Maar voor deze keer, het zit er wel in, maar we tellen het niet mee. Het is toch voor de Heer. Het is een uitzonderlijke situatie. En het wordt als eerstelingen broden, wordt het in de handen der priesters, lees het maar na hoe het er staat in het Oude Testament, wordt bewogen, dat is levend gemaakt. Bewogen, door de handen van de priester, bewogen voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen, het is een uitbeelding van de gemeente die leeft en levend gemaakt is door de priester. Dat is uiteraard Christus. En anders iets ruimer vanwege het priesterambt dat u en ik allemaal gekregen hebben overigens. Maar niet tenminste wegens dat priesterschap levend. Nee, niet voor het aangezicht van de wereld, maar voor het aangezicht des Heren. En op de dag van de eerstelingenbroden zegt Petrus, de Pinksterdag, uitdrukkelijk staat erbij dus dat het die dag was, zegt Petrus, Christus is opgewekt uit de dood. En de kracht waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt, lazen we in Efeze 1, werkt sindsdien in het ieder die gelooft. Want het ieder die gelooft krijgt datzelfde leven van Christus, krijgt deel dus aan de Heilige Geest, krijgt deel aan dat eerstgeboorterecht, aan dat eerstelingenschap, want wij zijn een gemeente van eerstelingen, dan wel eerstgeborenen. Maar die eerstelingen, in het algemeen, zoek het woord, iedereen kan dat in een paar seconden, met de computer, in je Bijbel, zoek je op eersteling. Eerstelingen, samenstellingen daarvan, eerstelingen garf, eerstelingen brood, wat het maar was. Dat is de eerste vrucht van de oogst. Maar die eerste vrucht van de oogst is per definitie bestemd voor de Heer. De Israëlieten moesten dat, dat is Mozaïsche wet, moesten dat inleveren bij de Heer. Dat wil zeggen bij de tempel, de tabernakel, bij de Ark des Verbonds, bij de priesters, de hoge priester of waar dan ook maar. Maar het was bestemd voor de Heer. Begrijp je niet verkeerd. Dat hele volk Israël was van de Heer. Alles was van de Heer. En wat ze kregen, wat van de oost en de vrucht van het land, was allemaal omdat de Heer het gaf. Het was allemaal van de Heer. Maar dit, die eerste vruchten van de oost, die waren specifiek gewijd aan de Heer. Die waren niet bestemd voor consumptie of gebruik door het volk als zodanig, enzovoorts. Dat is de betekenis van het woord eersteling. Maar het is een synoniem voor het woord eerstgeborene. Ik zeg het nog veel te zwak. Maar het heeft niet zoveel zin om er dieper op in te gaan. Het begrip eerstgeborene, dat hele begrip geborene daarbij, dat zit niet in de oorspronkelijke woorden uit het Hebreeuws. Maar we hebben het erbij betrokken omdat we geen Nederlandse woorden hebben. Dus dan vertalen we zo'n begrip als eerstgeborene of als enig geborene bij gelegenheid. Maar eerste zou beter geweest zijn en enige zou ook nog beter geweest zijn, want het geborene heeft er niks mee te maken. Maar het gebruik van het begrip geborene erbij maakt het onmogelijk om het te gebruiken voor de eerste vruchten van de oogst. Want tarwe wordt niet geboren, of gerst. Dus welk woord gebruik je dan? En dan krijg je het woord eersteling. En dat is dus de betekenis van het woord. Maar voor ons, Bijbellezers, maken die drie woorden geen verschil. Of het nou is enig geborene, of eerstgeborene, of eersteling. Het is precies hetzelfde wat ermee aangeduid wordt. Natuurlijk, ik kan er een hele avond over praten, want dan moet ik alle teksten waar die woorden voorkomen met u doornemen. Dan zijn we nog even bezig. Maar u kunt natuurlijk ook proberen dat zelf eens te doen. Mocht u daar twijfels over hebben. Maar leerzaam is het in elk geval. Want dan komt u vanzelf bij al die teksten waarbij de Heer zegt, het is voor mij. Al wat de baarmoeder opende van het mannelijk geslacht, is voor mij. Enzovoorts. Maar dat hele beeld, dat constant herhaalde idee, die wetgeving met betrekking tot eerstgeborene, eniggeborene en eersteling, van wat het ook is, slaat op, of heeft betrekking op, Christus en de gemeente. Als één geheel. En die hele wetgeving in het Oude Testament is dus een wetgeving met een symbolische betekenis. Praktisch nut had het niet. Waar moet de Heer met al die gerst en al die wijn enzovoorts? Toch? Wat zou je daarmee moeten? Nou ja, het wordt verbrand of wat er maar bij gebeurt. Enzovoorts. Maar de Heer kan met mensenhanden niet gediend worden, zegt Paulus. Nou, Salomo zei het feitelijk. En Paulus haalt het aan in Handelingen 17. God kan niet met mensenhanden gediend worden als iets behoevende. God heeft niks nodig. Waarom heeft hij dan die wetgeving vastgelegd? Als een illustratie van gemeentelijke waarheid die nog niet geopenbaard moest worden en mocht worden. Maar God heeft wel vastgelegd, als zo is, ga ik dat doen. En toen dus de Heer geboren werd, de Heer Jezus geboren werd, daarvoor zeg ik altijd, alles wat beschreven wordt rond de geboorte van de Heer Jezus, heeft betrekking op zijn opstanding. En daarmee op zijn wederkomst trouwens, maar toe maar. En dat geldt ook voor dat hij, dat de staat van Maria en zij baarden haar eerstgeborene, of wat er maar staat, enige geboren, ik weet niet welk woord er staat, dat doet er ook verder niet toe, maar de eerstgeborene enzovoort. En als eerstgeborene werd hij dus wel degelijk gebracht na 40 dagen in de tempel. Omdat hij als eerstgeborene bestemd is voor de Heer. Maar het is, gaat hij weer, het is de uitbeelding van zijn opstanding uit de dood. Na dit leven achter zich gelaten te hebben, dat is 40. Na 40, dus na dit leven. En daarna stond hij op uit de dood. En werd hij de eerstgeborene, de eersteling heet het hier, dergene die ontslapen zijn. Colossense spreekt over de eerstgeborene aller creaturen. Petrus noemt hem de eerstgeborene, enzovoort. Het is een term die in verband met Christus nogal eens herhaald wordt, maar laat tot u doordringen wat er de betekenis van is. Zie? Het is ver voor de jongste dag dat hij opstond. Daarmee is hij de eersteling van een nieuwe schepping. Hij opent de weg, een verse en levende weg, heet er bij gelegenheid. Hij opent de baarmoeder. Oké, dat is overdrachtelijk gesproken, maar zo is het nou eenmaal. Kortom, dat geeft hem alle rechten op en over die nieuwe schepping. Hij is het hoofd daarvan. En dat was hij niet van eeuwigheid en hij blijft het tot eeuwigheid. Hij werd het op de dag van zijn opstanding. En het was het resultaat van zijn vernedering, van zijn gehoorzaamheid, van zijn geloof. Dus nou kom ik vanzelf terug bij die vraag, hoezo, waarom werd de Heer opgewekt uit de dood? In de eerste plaats op grond van zijn geloof. Dat schijnt niemand meer te weten tegenwoordig. En nieuwere vertalingen dan de Statenvertaling hebben het ook allemaal verwijderd, wegvertaald. Maar er staat wel degelijk vele malen dat onze zaligheid, de zaligheid in het algemeen, of uw en mijn zaligheid, is uit het geloof van Jezus Christus. Ik herinner me nog goed dat ik ooit, ik moet niet alles vertellen, dat is niet verstandig, maar voor een verzameling studenten was het, ik weet niet meer waar het was, Amsterdam, Amstelveen, weet ik veel. Voor een verzameling studenten sprak over dit onderwerp, namelijk dat zaligheid is uit het geloof van Jezus Christus. Nou, ik werd gewoon uitgelachen. Voor ja, maar zij hadden geen Statenvertaling natuurlijk. Ze lezen uit het geloof in Jezus Christus. Of uit het geloof door Jezus Christus. En ik zei, nee, uit het geloof van Jezus Christus. En achteraf heb ik langs een omweg gehoord dat het toch geweest is die het hebben, goed hebben nagezocht en moesten toegeven dat het wel zo was, dat het terecht staat. En zo is het maar net. We hebben met de Statenvertaling niet echt een probleem. Ik geloof dat er maar één of twee teksten zijn waar het ook verkeerd staat. Maar toen maar. Maar de rechtvaardigheid Gods, Romeinen 1 en Romeinen 3, is uit het geloof van Jezus Christus en tot het geloof van ons. Want de rechtvaardigheid Gods is, Romeinen 1 vers 16, 17, 18, daaromtrent, is uit geloof tot geloof. En Romeinen 3 gaat er verder op in en zegt, het is uit het geloof van Jezus Christus en het is tot allen en over allen die geloven, enzovoorts. Kortom, de zaligheid komt voort uit dat hij een gelovige was. Als hij dat niet was geweest, dan zou ons geloof trouwens helemaal ijdel geweest zijn. Wat zouden we dan geloofd hebben? Waarin dan?
Onszelf.
Ja, daar blijft niks anders dan geloof, over dan geloof in de mens. Nou, daar geloof ik helemaal niet in de mens. De Bijbel zegt, vest op prinsen geen betrouwen, enzovoorts. Hoewel we niet specifiek over enige prins zullen spreken nu. Maar het is niet de juiste tijd daarvoor. Maar toch maar weer. Maar ik hoop dat die dingen tot u doordringen. Hij is de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn. In Hebreeën 12 heet het dat wij gekomen zijn tot de algemene vergadering en gemeente der eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven. Want de eerstgeborene, die met het eerstgeboorterecht, normaal gesproken de eerste, is voor de hemel. Heeft een hemelse bestemming. De hemelse positie van de gemeente berust op dat eerstgeboorterecht van de gemeente. Laat hem goed tot u doordringen. Het is niet normaal dat een mens, een gelovige mens, naar de hemel gaat. Ja, in onze bedeling is dat normaal. Maar dat is niet normaal, het is de uitzondering. In onze bedeling is dat de uitzondering. Dat berust op eerstgeboorterecht. En dit is Korinthe. Romeinen hebben geciteerd, want er staat, er zijn kinderen gods, erfgenamen gods, mede-erfgenamen met Christus. Efeze zegt, net als Romeinen, dat we bestemd zijn tot zoonstelling. Tot aanstelling tot zonen. Dat is in dat eerstgeboorterecht. De aanstelling tot zonen. Galaten 4 zegt het trouwens ook. En dan heb je natuurlijk nog de Hebreeënbrief, maar die noemde ik al, over gemeente van eerstgeborenen. Ik weet niet wie, officieel weten we niet wie dat geschreven heeft, maar laat het maar even zo. En dan hebben we nog Jacobus, die er soms van beschuldigd wordt een totaal andere evangelie te brengen. Maar Jacobus zegt ook echt precies hetzelfde. Die zegt in Jacobus 1, vers 18, naar zijn wil, niet onze, naar zijn wil, in overeenstemming met zijn wil, heeft hij ons gebaard. Nieuwere vertalingen zullen dat wel niet meer hebben. Want als God een man is, dan baart hij niet, schijnt het. Maar ja.
Ja, voortgebracht.
Ja, daar staat er voortgebracht. En zoals bij Petrus, doen wedergeboren worden enzovoort. Hij heeft ons wedergeboren, gebaard. Ons woord baren, wij gebruiken het helaas alleen nog maar voor het vrouwelijk aandeel in het voortplantingsproces. Maar ons woord baren komt heus gewoon van het Hebreeuwse bara. En dat betekent zoveel als scheppen. Er komt iets wat er nog niet was. Dat is bara. En het wordt in de Bijbel net zo goed gebruikt voor de man en voor God uiteraard. In de begin schiep God, Bereshit, bara, Elohim enzovoort. Dus wend er maar aan. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, door het evangelie dus. Dat is het woord der waarheid volgens Efeze 1. Opdat wij zouden zijn, hij heeft ons wedergeboren, hij heeft ons nieuw leven gegeven, hij heeft ons de geest gegeven, hij heeft ons kortom verlost. Opdat wij zouden zijn, was de bedoeling, en dat als moet je doorstrepen, natuurlijk is het beeldspraak. Dat begrijpen wij toch ook zonder het woordje als wel. Opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn er schepselen. Wil je nog eerstgeborene aller creaturen over Christus in Colossense? En in 1 Korinthe 15, eersteling dergenen die ontslapen zijn. En hier is het opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn de schepselen. Hij heeft het dus net zo goed over een gemeente van eerstgeborenen. Alleen hij gebruikt het beeld van de oogst. Eerste vruchten van de oogst. Dat is het. En daarom heet het eerstelingen. Zie? Maar het is volstrekt hetzelfde begrip. En dat maakt ons, inclusief Jacobus en Judas en Johannes en Petrus en wie het maar zijn allemaal, het maakt ons tot leden van de Ecclesia, dat is het woord voor gemeente, het maakt ons tot leden van de Ecclesia, dat is de volksvertegenwoordiging binnen het koninkrijk. Dat is wat de Ecclesia is. Dat is wat het woord ook in het Grieks betekent. En in de praktijk, nee, ik moet anders zeggen, etymologisch is het de uitgeroepenen. Degene die uit het volk geroepen zijn om met de koning te delen in zijn hoedanigheden, in zijn werkzaamheden. Dat wil zeggen rechtspreken en wetgeven. Kortom, in de boeken staat gewoon, Ecclesia is de wetgevende, dan wel rechtsprekende vergadering binnen de Griekse koninkrijken. En dat is de betekenis van het woord. En waarom niet? In het Hebreeuws is dat ook het geval, daar heb je de kahal. En kahal, dat zijn degenen die, dat is het woord kol in het Engels. Dat zijn kaleo in het Grieks, van ekkaleo, ecclesia. Maar in het Hebreeuws, het Oude Testament, heb je dat ook. De vergadering van Israël, het volk. En binnen Israël had je een kahal, dat is de raad van oudsten in Israël, enzovoorts. En wij kennen het verschijnsel als de Staten-Generaal. Nou, niet echt. Want onze volksvertegenwoordiging is door het volk afgezonden om het volk te vertegenwoordigen bij de koning. Wij hebben alles omgedraaid. Dat moest. Van de Fransen moest. Ja, laat me zitten. Dat moest. Wij hebben het omgedraaid. Wij denken dat de volksvertegenwoordiging namens ons de koning onder druk moet zetten. Vooral als je op vakantie gaat en zo. Nou ja. Of niet. Maar goed. Dat is een misverstand. Het had andersom gemoeten. Zo is Nederland als koninkrijk ook begonnen. Het Nederlandse koninkrijk is begonnen doordat men eerst een koning aangewezen heeft. Dat is koning Willem I. Men heeft die koning aangewezen. En de koning heeft toen officieel allerlei mensen uit het volk opgeroepen. Ik geloof wel meer dan 700. Ik ben de getallen precies kwijt. Maar hij heeft mensen uit het volk opgeroepen om te vergaderen als volksvertegenwoordiger. Die hebben allemaal een persoonlijke brief gekregen. Een uitnodiging om te vergaderen. En dat is het begin geweest van wat wij nu kennen als de Staten-Generaal. Alsnog. Van Eerste en Tweede Kamer. Maar daar is mee begonnen om via die mensen, met inspraak van die mensen, in overleg met die mensen te komen tot de vaststelling van de grondwet. Hetgeen dus heel wat voeten in aarde heeft gehad, want met zoveel volksvertegenwoordigers heeft dat heel wat voeten in aarde. Twee keer zoveel zelfs. Maar voeten in aarde, ja goed, toen maar. Maar die waren geroepen uit het volk. Dat heet de vergadering van de notabelen. Zoek het maar eens op in de... op je computer, bij Google. Dan vind je dat verhaal wel terug. De notabelen van Wim Kan. De notabelen. Nou ja. Doe maar. Dat is de volksvertegenwoordiging. Maar van oudsher ging dat zo. En wij als gelovigen zijn geroepen op grond van ons geloof en op grond van dat we eersteling zijn, zijn we bestemd om zitting te hebben in de Ecclesia. En dus een positie in te nemen rondom de troon. Vandaar dat de gemeente wordt voorgesteld, de 24 oudsten, eerstelingen oudsten, rondom de troon. In Openbaring 4 en 5. Hebben we nog wat zo? Nou ja. Maar terug. Het begint bij de Heer Jezus Christus. Van wie wij lezen dat hij tot zoon is gemaakt, tot zoon is gesteld. Op een bepaalde dag. Hier in 1 Korinthe 15, geen probleem. God heeft hem opgewekt uit de doden en daarmee werd hij tot eersteling dergenen die ontslapen zijn. Dat mag geen nieuws zijn, want het is ook de strekking van, nog een keer, Petrus op de Pinksterdag. God heeft hem opgewekt en God heeft hem die geest gegeven die beloofd was. En daarmee heeft God hem gesteld aan zijn rechterhand in de hemel. En Petrus citeert nogal wat oud-testamentische schriftplaatsen die daarop wijzen. Waaronder Psalm 110 vers 1. Gij zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw voet, opdat moet het eigenlijk zijn. Opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En ook Psalm 8, alle dingen heb gij zijn voeten onderworpen. Efeze 1 haalt het ook aan, Paulus, precies dezelfde schriftplaatsen. En de Hebreeënbrief trouwens ook. En die voegt er nog een ander aan toe. Eveneens Psalm 110, maar dan vers 4 is het, geloof ik. Namelijk, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hebben u die? En dan terugkomen op eerst de toespraak van Petrus. Want die mag als eerste dat zeggen. God heeft hem opgewekt. God heeft hem die geest gegeven die hij beloofd had. En die geeft hij vervolgens aan een ieder die gelooft. En impliciet die heeft hij aan ons, Petrus, Johannes en wie het maar waren, gegeven. En dat hij dat, die geest ons gegeven heeft, mogen vandaag blijken uit de tekenen die God gedemonstreerd heeft. Dat wil zeggen het spreken in tongen en de geluid als van een geweldige gedreven wind. En de tongen als van vuur op de hoofden. Want dat zijn tekenen, demonstraties van dat God hen inderdaad die geest gegeven heeft. Nou ja, dat geldt later ook. Als iemand anders in tongen spreekt, bijvoorbeeld bij Cornelius, dan zegt Petrus, ja, ze begonnen in tongen te spreken. Dat wil zeggen, ze ontvingen de Heilige Geest net als wij. Dus ik moest ze wel dopen. Hoewel het heidenen waren en geen joden die tot geloof kwamen. Het zijn tekenen van dat God zijn beloften vervuld heeft. Maar daarnaast, naast die toespraak van Petrus, hebben wij ook een grote toespraak van Paulus in Handelingen. Dat is in Handelingen 13. Paulus de Antiochieën. Ja, en dan val ik er ergens middenin. Vers 29. Waar Paulus antwoordt is in de synagoge in Antiochieën. Dat is ergens in Klein-Azië, Anatolië. Tegenwoordig Turkije dus. Ja, dat Antiochieën. En er staat dat hij zegt, en als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, met betrekking tot zijn kruisiging namelijk, namen zij af van het hout, namen zij hem af van het hout, en legden hem in het graf. Maar God, ik vind het prachtig, want Petrus gebruikt diezelfde termen in Handelingen 2 en daarna ook nog. Maar God heeft hem opgewekt. En hier is het, maar God heeft hem uit de doden, let op, uit de doden, met achterlating van de overige doden, impliciet dus als eerstgeborene, als eersteling, God heeft hem uit de doden opgewekt. En ja, wij zouden zeggen, hoe deed God dat dan? Daar moeten wij een bewijs voor vinden hoe dat dan technisch mogelijk is. Maar dat is een modern idee. Wij hoeven alleen maar te weten of er voldoende getuigen zijn om het waarheidsgehalte vast te stellen. En die zijn er. Hij is gezien geweest vele dagen lang door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Namelijk 40 dagen lang, maar dat is Handelingen 1, de eerste verse, waar dat staat. Vele dagen lang, met vele gewisse kentekenen, staat er dan. En terugkerende 1 Korinthe 15, schrijft Paulus, hij is als de opgewekte gezien, zelfs bij gelegenheid door meer dan 500 in één keer. Dat was in Galilea. Heb je dat nog? Zoveel getuigen zijn ervan. Mijn vader riep dan altijd, als er één historisch feit bewezen is. Ja, want van de slag bij Nieuwpoort weet je het nooit helemaal zeker. En van, waar zijn we hier? Oh. En van Bonifatius bij Dokkum, dat weet je ook niet helemaal zeker. Toch? Maar dit is een historisch feit. Hij zegt, er zijn 500 getuigen van. Er valt niks meer aan af te dingen. Karel? Ja. Maar ja. welke gezien is geweest vele dagen lang door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk, want dat is de betekenis van het begrip, gij zult mijn getuigen zijn. Zij moeten getuigen van wat zij gezien, gehoord, aanschouwd en getast hebben. Dat is 1 Johannes 1, vers 1. Getuigen van zijn opstanding. Kortom, wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Dat namelijk, het woord namelijk vind ik wel leuk ertussen, is ingevoegd, maar klopt wel, dat God diezelfde belofte vervuld is. Wij verkondigen u de belofte. Niet wij doen u een belofte, wij verkondigen u de belofte. Niet wij verkondigen u maar dat God Jezus heeft opgewekt uit de dood. Wij verkondigen u dat God dat beloofd had en hij heeft het inmiddels gedaan. Dat is de essentie van. Het is niet maar een incident. Het is waar heel de Oud-Testamentische geschiedenis op uitloopt en op gericht is. Dat weet iedereen toch? Het is wachten op de komst van de Messias, toch? Abusievelijk heeft men toen gedacht dat dat gebeurd is bij de geboorte van Jezus in Bethlehem. Maar dat is een misverstand, gaat hij weer. De Messias, die is er pas bij zijn opstanding uit de dood. Ik heb het nog nagevraagd aan de Emmausgangers. Die zeiden, ja, wij dachten ook dat hij de Messias was. Maar ik zeg het nu met eigen woorden. Oh, dat mag niet, hè. Nou goed, wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dat betekent nog, wij dachten dat hij de Messias was. Maar ja, we zijn zo triest. We zijn bedroefd omdat hij gekruist is, gestorven is. En het is nu alweer de derde dag. Ja, het is over en uit. Maar ja, hij zou pas de Messias zijn in zijn opstanding. Dat is ook wat Petrus zegt, hè. U weet toch de laatste woorden uit zijn toespraak in Handelingen 2? Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en tot Christus gesteld heeft, deze Jezus die gij gekruist hebt. God heeft hem tot Here en Christus gesteld. Toen hij hem uit de doden opwekte, als eersteling. Toen heeft God namelijk gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is de afslag naar Psalm 2. Ik moest even wachten, want ik dacht, zal ik de afslag naar Jesaja nemen? Dat is die van, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat was de uitspraak bij zijn doop en de uitspraak bij de verheerlijking op de berg. Maar in beide gevallen een teken van zijn opstanding en daarmee zijn verheerlijking. Dat is één. En het andere is, de uitspraak luidt niet. Gij zijt, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hij komt namelijk uit Jesaja en hij luidt, deze is mijn knecht. In wie ik al mijn welbehagen heb. En het meest opmerkelijke van die uitspraak dus, bij zijn doop en bij de verheerlijking op de berg, waar trouwens maar drie aanwezig waren, alleen maar drie discipelen, is dat die tekst uit Jesaja verbasterd werd tot van knecht naar zoon. Het woord knecht werd vervangen door het woord zoon. Want de knecht des Heren uit Jesaja, dat is een vaste titel, de knecht des Heren werd gemaakt tot zoon, tot erfgenaam. Heb je dat? En juist nadat hij de reiniging onze zonde heeft teweeggebracht, heeft God hem gesteld aan zijn rechterhand en een naam gegeven boven alle namen en heeft hij een naam boven de engelen geërfd. Dit is de aanhef van de Hebreeënbrief opnieuw. Maar nou weer terug naar Handelingen 13. wij verkondigen u de belofte. In Handelingen 2 heet het, want u komt de belofte toe en allen die verder zijn. En hier heet het, wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, namelijk dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen of als hij Jezus verwekt heeft. Maar het is heus hetzelfde woord, verwek is hetzelfde woord als opgewekt uit vers 34. Hebben we die nog? Kortom, God heeft die belofte vervuld toen hij Jezus opgewekt heeft. Uit de doden, daar ging het toch over? In vers 30 al. Maar dat staat er ook echt hoor, het is dat woord. En dan staat er meteen, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, dit is de enige keer dat in het Nieuwe Testament expliciet staat waar zo'n schriftplaats staat, die aangehaald is. Het is anders altijd vaag, dat wil zeggen, David heeft gezegd, wel gelukzalig die enzovoorts. En wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja. En Mozes zegt eerst, en Jesaja zegt eerst, enzovoorts. En hier staat gewoon Psalm 2. De nauwkeurige kan je het niet zeggen. En dat gebeurt hier dus, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En niet, oh ja, ik zal het bijna vergeten, maar... In Psalm 2 staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zo tussen de bedrijven door. Er staat, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. En dat gelijk wil zeggen, dat die woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, betekenen dat God Jezus verwekt heeft als vervulling van zijn beloften. Hier uit vers 32. Want anders dan betekent dat gelijk überhaupt niks. En het hele vers trouwens niks. Want als gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, gelezen wordt binnen het kader van de drie-enigheidsleer van Nicea, dan zegt men dat heden wil zeggen ooit heel lang geleden, voor de tijden der eeuwen. Maar eigenlijk bedoelen ze, toen was er nog niet eens een heden. Van eeuwigheid aan. Maar ja, dan betekent zo'n vers hier toch niks. En het woord gelijk al helemaal niet. Waar het juist over gaat, is dat de Heer Jezus Christus in zijn opstanding gesteld werd tot zoon. En nogal plechtig, en ik weet niet of u met het jargon vertrouwd bent, maar een notariële akte, een officieel juridisch stuk überhaupt, begint met heden. Altijd. Alleen dan volgt er een datum. Maar ja, je moet nog weten wanneer dat dan vastgelegd is enzovoort. En voor wanneer het geldt enzovoort. Want de volgorde is ook nog belangrijk. Heden. En de uitdrukking heden heb ik u gegenereerd maakt het sowieso tot een plechtige verklaring. Daarom zeggen we ook Psalm 2 is een kroningspsalm. Alleen men schrijft hem toe dan aan David en zegt, ja die zoon die aangesteld is, dat is David. God heeft tot David gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En zo wordt het dan weer weggeredeneerd. Maar er leidt geen twijfel, gij zijt mijn zoon, heden, dat is dus op een bepaalde dag, heb ik u voortgebracht en daarmee aangesteld. Men leest Psalm 2, want daar staan die dingen ook. Dat de wereld in opstand is tegen God en zijn Messias, staat er, tegen God en zijn gezalfde, zijn Christus, zeggende laat ons ons touwen verscheuren en van ons werpen, precies zoals het in onze dagen ook gebeurt. Nou ja, nog steeds gebeurt, en wel erg nadrukkelijk overigens. En dan staat er, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten, want hij zegt, ik toch heb mijn koning gesteld, gezalfd, hoe je dat woord maar vertalen moet. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. En dan spreekt die koning en zegt, ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting enzovoorts. Kortom, dit is een uitspraak over de aanstelling van de Heer Jezus Christus tot Zoon van God. Nou ja, het is nou de eind van de avond en hier had ik vanavond over willen spreken eigenlijk. Hè? Oh. Gebrek aan concentratie, broeder. Ik weet niet wat dat is, maar doe maar weer. Ik heb geen haast, maar ik ga de volgende keer dan wel verder op in. Zoonschap namelijk, zeg ik nu aan het eind van de avond, als inleiding en scheugensteuntje voor mij en voor u. Zoonschap is namelijk een functie. Is niet iemands identiteit, het is iemands functie. Daarna kun je discussiëren over of iemands functie dan niet zijn identiteit is. Maar goed, dan slik ik dat woord identiteit weer in. Ik bedoel, niemand wordt geboren als vader. Dan wordt hij pas later, eventueel. Maar het tegenovergestelde van vader is zoon. Want dat is niet hetzelfde, is niet identiek en van dezelfde substantie of essentie. Het zijn tegenovergestelde begrippen. En vader, dat hoef ik niet uit te leggen. Iemand wordt niet als vader geboren. Hij wordt later door omstandigheden. Een bepaalde functie die je inneemt. Al of niet gewenst. Oneven zouden we het niet over prinsen hebben, hè?
Nee.
Ja, oké. Dan niet. Toen maar weer. En dan zoonschap. Zelfde verhaal. Die is iets moeilijker uit te leggen. Omdat wij het woord in de praktijk verkeerd gebruiken. De vertalers trouwens ook. Maar, doe maar. Maar zoonschap is ook een functie. Dat wil zeggen, Esau, ik weet, dit is misschien niet het beste voorbeeld, maar laten we het anders zeggen. Adonia, nou die is minder bekend toch? Weet je nog wie dit was? Adonia was de oudste overlevende, misschien zit ik ernaast, maar ik dacht dat het de oudste overlevende zoon was van David. Er waren er al wat, een paar verdwenen, twee geloof ik. En op het moment dat David dacht te overlijden, of althans zijn vrouw dacht dat, nou ja. Op het moment dat David waarschijnlijk zou sterven, moest nog de opvolging geregeld worden en die ging niet via een wet automatisch. En of de zoon al wel klaar was voor het koningschap en dat soort geneuzel allemaal tegenwoordig. Maar goed, er moest er gewoon iemand aangewezen worden, want een koninkrijk erfje. Een koninkrijk is namelijk het bezit van de koning. Wij in Nederland denken dat het andersom is. Dat de koning ons bezit is. We hebben alles omgedraaid in deze wereld, maar toen maar. Maar de koning erft een koninkrijk. Maar volgens de Salische Franken, dat zijn de mannen van Ruben, maar goed, wordt een koninkrijk verdeeld over de zonen die de koning heeft. Dat is nou heel vervelend, maar daar stamt het Franse gebruik van, dat de koning nogal wat zonen had die dan illegaal zijn en anoniem en stiekem. Want ja, als die allemaal moeten delen in het koninkrijk, dan valt het koninkrijk uit elkaar. Hetgeen trouwens in het verleden gebeurd is. Maar die even terzijde. De bedoeling is dat het koninkrijk bij elkaar blijft en liefst steeds groter en groter wordt, vindt iedereen. Dus het koninkrijk wordt vererfd, wordt niet verdeeld over de zonen, de kinderen of hoe het maar heten mag. De jongens en de meisjes tegenwoordig. Maar het koninkrijk wordt vererfd naar één. En de ene die het erft, heet de eerstgeborene. Of hij nou de eerste was die geboren werd of niet, heeft er nauwelijks iets mee te maken. Ook in de Bijbel is dat trouwens zo. Het heeft er nauwelijks iets mee te maken. Eerstgeborenen, een begoer, wordt aangewezen. Dus David wijst een zoon aan. En Adonia, die dacht, nou ben ik aan de beurt, want ik ben de oudste, ik ben de eerste en weet je veel. En de beste waarschijnlijk. Maar het ging niet door, het kostte hem trouwens zijn leven. Nou ja, dat is weer een verhaal. Maar er werd wat anders geregeld. Salomo werd namelijk gewaarschuwd. En dat hij als ten donder, er was geen tijd te verliezen, naar de hoge priester moest en zich moest laten salven tot koning. Hij moest Adonia voor zijn. En zo geschiedde dus ook en zo werd Salomo koning. Dat had David ooit al eens met Batsheba, de moeder van Salomo, dus afgesproken blijkbaar. En dat moest snel geregeld worden, want de vraag was wie het eerste gezalfd gaat worden. Want de koningen werden gezalfd door de priester. Enzovoorts. Heb je dat nog? Adonia was wel een kind van David, van het mannelijk geslacht, maar hij werd niet zijn zoon. In de zin van, hij werd niet tot zoon gesteld. Dat was Salomo, en dat was lang niet de oudste. Heb je dat nog? En Sem was niet de oudste zoon van Noach. Dat is wat rekenwerk. Maar dan zie je dat. Maar hij kreeg wel het eerstgeboorterecht. Want via hem wordt de geslachtslijn naar Christus vervolgd. Heb je dat nog? Nou, even de grote. Dan heb je nog Peleg en die andere. Maar laat ik er maar niet op ingaan. De zonen van Heber. Die worden ook verwisseld. En dan heb je bij Abraham. Wat was het? Terach. Met zijn drie zonen. Haran, Nahor en Abraham. En officieel werden de oudste twee gepasseerd. De eerste om voor de hand liggende redenen. Hij was al overleden. En de tweede wordt ook gepasseerd. En Abraham, de jongste van de drie, wordt aangewezen. Door de Heer. En Abraham had 7 zonen. Nee, dat is niet waar. Hij had er 8. Dat was vader Abraham. Nee. Abraham had 8 zonen. Maar in beginsel waren er 2. Dat weet u, later kwamen er nog gesteld bij via Ketura en zo. Maar 2 zonen. Maar de eerste werd de laan uitgestuurd. Het was een hele lange laan was het, waar die uitgestuurd werd. Ja, die loopt tot in Mekka, die laan. Maar toen maar. Ismaël werd de laan uitgestuurd. Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want die zal niet erven. En Isaac, de tweede zoon van Abraham, die wordt niettemin zijn enige zoon genoemd in de Bijbel. Omdat enig betekent de onvergelijkelijke, namelijk degene die het eerst geboorterecht kreeg, enzovoorts. En vanaf Isaac krijg je het verhaal weer met Esau en Jacob. En dan hebben we het over Jacob zijn vrouwen maar niet, want die werden ook verwisseld. Toch? En daarna krijgt Jacob 12 zonen. En het werd niet Ruben, maar het werd Jozef. En Jozef kreeg 2 zonen en het werd niet Manasse, maar het werd Efraïm. Heb je dat nog? Hoe vaak dat gebeurt, waar het belangrijk is in de geschiedenis. Dat we, zoonschap is erfrecht en dat erfrecht, ja, dat wordt door de vader bepaald. En de vader is dus per definitie de erflater, want zo heet zoiets, hè? De erflater. En degene die de erfenis krijgt, heet de zoon. Dat is waar het over gaat. En als de vrouw haar man een zoon baart, want zo staat het in de Bijbel dan bij gelegenheid, zij baarde hem een zoon en noemde zijn naam enzovoort. Ja, zij bracht een erfgenaam voort. Dat is waar het over gaat. Iemand die daarvoor bestemd is, dat is ook de bedoeling. Maar of een verwekt kind ook van mannelijk geslacht ook nog tot zoon wordt gesteld, dat is nog maar de vraag. En vandaar dat de Heer zei, beloofde aan David nageslacht een huis. En hij zei, er zal iemand uit voortkomen, een na u enzovoort. En hij zal mij tot zoon zijn, ook ten zoon staat er geloof ik. Maar dat is hetzelfde. Hij zal mij tot een zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En let op tot. Dat betekent dat hij bij zijn geboorte dat niet is, maar het later zal worden. En dat God die zoon van David tot zijn eigen zoon zou maken. Zijn erfgenaam namelijk. Want zoonschap is een functie. Als ik begrijp wat ik bedoel. En dat degene die zoon wordt, Christus dus, dat je van hem kunt zeggen dat hij een pre-existentie had voordat hij mens werd. En dat hij altijd zal zijn, dat kan dan zo wezen, dat zal ook zo wezen, dat ontken ik niet. Maar je moet het niet ophangen aan het begrip zoon. Hij werd tot zoon gesteld toen hij opstond uit de dood. En in de toekomst zal hij alsnog zijn opwachting maken als zoon van David. Om de troon van David in Jeruzalem, het huis van David, de tabernakel van David, in Jeruzalem te herstellen. Zoals Jacobus zegt in Handelingen 15. Maar laat die maar vast tot u doordringen. Dan zal ik u de volgende keer iets uitgebreider laten zien uit de Bijbel. Hoe de Bijbel die woorden gebruikt, vader en zoon. Zie? En dat het alles van doen heeft met erfrecht. Want daar gaat het in de heilsgeschiedenis om. Het voortbrengen van een nieuwe schepping. Waarbij niet die tegenstander aan het hoofd staat en dus de wereld regeert. De God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, u weet over wie ik het heb. Maar waarbij iemand anders op goede juridische gronden de erfgenaam is van het al. Het heelal, daar gaat het over. En dus dit is een van de belangrijkste hoofdlijnen uit de Bijbel. Vanaf de grondlegging der wereld tot aan de jongste dag. Bij wie komen die zegeningen terecht? Wie wordt de grote erfgenaam, zoon namelijk, van God enerzijds en van Adam dus anderzijds? Meer daarover over 14 dagen, eis en weder en virus dienende. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hebben uw profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat uw woorden, zich of elkaar bevestigen wanneer wij doen wat Petrus ons schreef. Namelijk dat geen enkele profetie is van eigen uitleg, maar dat wij schrift met schrift zouden vergelijken. Omdat heel de schrift één auteur heeft. En we danken u daarom dat wij die auteur leren kennen. Dat u zich openbaart in uw woord. En dat wij langzamerhand steeds meer mogen zien van uw grote heilsplan. En we danken u vooral dat wij kunnen en zouden komen tot kennis van Christus. Tot kennis van hem en de kracht van zijn opstanding, zoals uw woord dat zegt. Opdat we inderdaad zouden leven in het bewustzijn een nieuwe schepping te zijn in Christus. Als kinderen Gods en onderweg naar waartoe wij tevoren verordineerd zijn. Onderweg naar onze zoonstelling. Onderweg naar die kronen. Die kroon die ons wacht en die u beloofd hebt aan een ieder die trouw is aan u en u dient. Wij danken u daarom, Vader, dat we hier vanavond mochten zijn. Dat we dat woord mochten openen, los van de wereld om ons heen. En ons mochten oriënteren op deze oude woorden die vast liggen van voor de tijden der eeuwen. Opdat we daardoor gebouwd mogen worden in het geloof, mogen komen tot kennis van u en onze ogen mogen geopend worden om die te richten op de toekomst van onze Heer Jezus Christus en daarmee ook de onze. Wees u dan op grond van uw beloften ons nabij. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld en richt u onze ogen op u om Christus wil. Amen.